Dat is een heel mooi lied wat we met elkaar gezongen hebben. In dit lied wordt onder andere gezegd, in het eerste couplet, als mij de moed ontbreekt om door te gaan, troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan. En ook in het laatste couplet, als ik de weg niet weet, de hoop opgeef, toon mij dat Christus heel mijn weg gelopen heeft. En het is denk ik goed om stil te staan bij de geschiedenis van iemand die de moed opgaf. En dat is de profeet Elia. In 1 Koningen wordt die geschiedenis van Elia verhaald. 1 Koningen. En dan wil ik lezen vanaf hoofdstuk 19, 1 Koningen vanaf hoofdstuk 19. Hij heeft net een geestelijk hoogtepunt beleefd, onvoorstelbaar wat daar gebeurt. En dan komt er een, zou je maar moeten meemaken, een emotioneel dieptepunt. En dan zie je dat deze Elia de moed opgeeft en de hoop ook niet meer heeft. 1 Koningen 19. Achab vertelde Izebel alles wat Elia had gedaan en hoe hij allen, te weten al de profeten, met het zwaard had gedood. Toen stuurde Izebel een bode naar Elia om te zeggen: de goden mogen zo en nog erger met mij doen als ik morgen om deze tijd uw leven niet zal maken als het leven van een van hen. Wat een gemene vrouw. Toen hij dat zag, stond hij op en vluchtte voor zijn leven. Hij kwam in Beerseba, dat is helemaal in het zuiden, dat aan Juda toebehoort, en liet zijn knecht daarachter. Hij zelf liep echter een dagreis de woestijn in, ging onder een bremstruik zitten en bad om te mogen sterven. Hij zei: het is genoeg. Neem nu mijn leven, Heer, want ik ben niet beter dan mijn vaderen. Hij ging onder een bremstruik liggen slapen. En zie, een engel raakte hem aan en zei tegen hem: sta op en eet. Hij keek op en zie, aan zijn hoofdeinde lag een koek op kolen gebakken en een kruik water. Hij at en dronk en ging vervolgens weer liggen. De engel van de Heere kwam voor de tweede maal, raakte hem aan en zei: sta op, eet, want de weg zou te zwaar voor u zijn. Toen stond hij op, at en dronk en liep door de kracht van dat voedsel 40 dagen en 40 nachten tot aan de berg van God, de Horeb. Hij ging daar een grot in en overnachtte er. En zie, het woord van de Heere kwam tot hem en hij zei tegen hem: wat doet u hier, Elia? Hij zei: ik heb mij zeer voor de Heere, de God van de legermachten, ingezet. De Israëlieten hebben immers uw verbond verlaten, uw altaren omvergehaald en uw profeten met het zwaard gedood. Ik alleen ben overgebleven en ze staan mij naar het leven om het mij te benemen. En hij zei: ga naar buiten en ga op de berg staan voor het aangezicht van de Heere. En zie, de Heere ging voorbij en een grote en sterke wind die bergen spleet en rotsen in stukken brak voor het aangezicht van de Heere uit. Maar de Heere was niet in de wind. Na deze wind kwam er een aardbeving. Maar de Heere was ook niet in de aardbeving. Op de aardbeving volgde een vuur. Maar de Heere was ook niet in het vuur. En na het vuur kwam het suizen van een zachte stilte. En het gebeurde toen Elia dat hoorde, dat hij zijn gezicht met zijn mantel omwikkelde, naar buiten ging en in de ingang van de grot God bleef staan. En zie, een stem kwam tot hem die zei: wat doet u hier, Elia? Hij zei: ik heb mij zeer voor de Heere, de God van de legermachten, ingezet. De Israëlieten hebben immers uw verbond verlaten, uw altaren omvergehaald en uw profeten met het zwaard gedood. Ik alleen ben overgebleven en ze staan mij naar het leven om het mij te benemen. En de Heere zei tegen hem: ga heen, keer terug op uw weg naar de woestijn van Damascus. Wanneer u daar komt, moet u Hazael zalven tot koning over Syrië. En u moet Jehu, de zoon van Nimsi, zalven tot koning over Israël. En Elisa, de zoon van Safat uit Abel-Mehola, moet u tot profeet zalven in uw plaats. En het zal gebeuren dat Jehu zal doden wie aan het zwaard van Hazael ontkomt. En Elisa zal doden wie aan het zwaard van Jehu ontkomt. Maar ik zal er in Israël 7000 overlaten. Allen die de knieën niet gebogen hebben voor de Baal. En allen van wie de mond hem niet gekust heeft. Tot zover. Nou, hier zien we iemand die echt de moed opgaf. Hij heeft wel onder een hele lange periode van spanning geleefd. 3 jaar. We kunnen dat in de voorafgaande hoofdstukken, als je dat wilt, lezen. En doe dat maar als je thuis bent. Hij had gezegd dat er geen regen meer zou zijn. En al die tijd was er geen regen geweest. Hij is toen moeten weggaan, heeft aan de beek Krit gezeten en die droogde uit. Toen is hij naar een weduwe gegaan die hem verzorgde. En daar heeft hij ook heel wat meegemaakt. De spanningsboog was echt al die tijd gespannen. Hij heeft al die tijd onder spanning gestaan. En dan in hoofdstuk 18 krijg je de climax. Als hij op de Karmel is. En als daar al die profeten van de Baal en anderen bijeengeroepen worden. En dat hij daar die prachtige woorden spreekt in vers 21 van hoofdstuk 18 tegen het volk. Hoe lang hinkt u nog op 2 gedachten? Dat volk, dat zijn de 10 stammen, want hij leefde onder de 10 stammen. Dat volk was van God afgeweken. Ja, en dan zegt hij tegen de mensen daar, de God die door vuur antwoordt, die is God. En het hele volk antwoordde en zei, dat is goed. En als dat dan gebeurd is, dan lezen we dat het volk tot inkeer komt. Dat lezen we in vers 39 van dat hoofdstuk, hoofdstuk 18. Toen heel het volk dat zag, wierpen ze zich met hun gezicht ter aarde en zeiden, de Heere is God, de Heere is God. Hij heeft het doel waarvoor hij geroepen was bereikt. Het volk was weer teruggekeerd tot God. Een revival zou je kunnen zeggen. Een enorme opwekking die dan door de 10 stammen heen gaat. Maar hij moet dan wel tegen ze zeggen, vers 40, grijp de profeten van de Baal. Laat niemand van hen ontkomen. Tot dan toe hadden ze de mond van, ze hadden Baal met hun mond gekust. Zo staat het in het laatste vers wat we gelezen hebben. Alle die de knieën niet gebogen hebben voor de Baal en alle van wie de mond hem niet gekust hebben. Dat betekent dat ze zich onderworpen hadden aan Baal. Zich overgegeven hadden aan Baal. Zoals wij de Zoon mogen kussen, staat er in Psalm 2. Dat wij ons overgeven aan de Zoon, aan de Heer Jezus Christus. En dat hebben ze nu gedaan. Ze zijn teruggekeerd tot God. En uiteindelijk komt er dan regen. Een stortbui. Nou, hij had zijn doel bereikt. Al die tijd, 3 jaar lang, minimaal onder grote spanning geleefd. Ja, en dat gaat je ook wat kosten. En dat merkt hij nu. Als dan Jezebel die woorden spreekt, dan zie je hoe hij reageert. Allereerst is daar angst. Jezebel heeft gezegd, je gaat eraan, ik zal je te pakken krijgen. En ineens wordt hij die krachtige man, die profeet, die zo moedig heeft opgetreden en al die tijd heeft volhard, wordt gegrepen, komt in de greep van angst. Hij vlucht. Was er dan geen God als God met vuur kan antwoorden? En dat grote wonder kon doen dat een heel volk, in ieder geval uiterlijk, tot inkeer gekomen was. Zou die God dan ook niet nu Elia kunnen helpen en overeind kunnen houden? Hij wordt gegrepen door angst. En het tweede wat er dan gebeurt, ik wil een paar korte punten noemen, in de hoop dat we ook daardoor uiteindelijk bemoedigd worden. Het tweede wat er dan gebeurt is dat hij in een isolement komt. Want er staat in vers 3, hij liet zijn knecht daar achter. Tot dan toe had hij gezelschap. En vaak is dat zo als je emotioneel aan de grond zit, als je een emotioneel dieptepunt beleeft, als je depressief wordt of wat dan ook, dat je dan terug gaat in een isolement. Dat je je afzondert van alle anderen. Dat je gewoon niemand meer om je heen kunt verdragen. Zelfs je knecht niet in dit geval. Zelfs zijn trouwe dienstknecht niet. Angst, isolement. En het derde punt is, vers 4, moedeloosheid. Ineens grijpt moedeloosheid hem aan. Hij liep een dagreis de woestijn in, ging onder bremstruik zitten en bad om te mogen sterven. Het is genoeg. Basta. Het is genoeg. Ik hou ermee op. Al die tijd onder spanning geleefd, het lukt me gewoon niet meer. Ik ga eraan onderdoor. Het is genoeg. Ja, dan is het vierde wat er gebeurt, uitputting. Hij is compleet uitgeput. Hij valt daar onder die bremstruik in slaap. Dat is een neergaande spiraal, hè, die je ziet bij deze profeet. Nou, we kennen denk ik ook uit ons eigen leven allemaal van die periode dat het best moeilijk is en kan zijn. Dat je lange tijd onder spanning leeft, in welke vorm dan ook. En dat deze punten die we net genoemd hebben je zomaar kunnen overkomen. En dat je dan uitgeput bent en niet verder meer kunt. En dan is het zo mooi dat er ook weer een God is die zich over hem ontfermt. Ja, die trouwe God over wie we gezongen hebben. Heer, wijs mij een weg en leid mij als een kind. Een God die ons bijstaat. Er zijn ook dingen die dan nodig zijn om iemand weer een klein beetje moed te geven. En dat wil ik ook even noemen. We hebben vier punten gehad waardoor hij uiteindelijk in slaap viel en uitgeput was, emotioneel aan de grond zat. En wat helpt dan als je zo bent? Allereerst slaap. Neem de tijd om te rusten. Slaap. En dat zien we ook, hè? Hij ging onder een bremstruik liggen slapen. Gewoon wat meer tijd om te rusten. Het tweede is eten. Gezond voedsel. Sta op, voedsel. En het derde is, wat we verderop lezen, dat hij een kruik water ook krijgt. Dat staat in vers 6. En dat hij dan lichaamsbeweging nodig blijkt te hebben. Want hij gaat 40 dagen en 40 nachten op stap. Nou, dus als je depressief bent, terneergeslagen bent, wat zijn dan de medicijnen? Wat zijn de ingrediënten die je nodig hebt om weer langzamerhand op niveau te komen, weer terug te keren tot het gewone leven? Dat is allereerst dat je een periode van rust nodig hebt, van slaap nodig hebt, van, maar even zo te zeggen, ontspanning nodig hebt. Het tweede is dat je voedsel nodig hebt. En het is wel heel mooi dat de Heer daarvoor zorgt door een engel. Ik heb me verbaasd over het feit dat deze Elia, wanneer hij dan kijkt en een koek ziet liggen aan het hoofdeinde op kolen gebakken en een kruik water, terwijl er een engel tot hem gesproken heeft, dat hij eet, drinkt en weer gaat liggen. Ik denk, als wij dat zouden hebben meegemaakt, dat we, wat gebeurt hier? Dit is toch onvoorstelbaar? Je bent er helemaal alleen, ergens in de woestijn, en er ligt ineens een stroopwafel aan het voeteneind. En je krijgt een kruik water. En een engel spreekt met je. Maar dan zie je als iemand depressief is, dat hij dan echt helemaal even van de kaart is. Het valt hem niet eens op. Wat er ook gebeurt, het helpt allemaal niet zo direct. En dat kan ik me heel goed voorstellen. En hij gaat dus eten, drinken en vervolgens weer liggen. Hij was nog niet echt uitgerust. Hij gaat weer liggen. Maar dan is God zo trouw, die trouwe God en Vader van ons. De Heer Jezus Christus, de hoge priester die voor ons bidt, hebben we vanochtend eraan gedacht. Die genade en barmhartigheid geeft op het juiste moment. Die stuurt opnieuw een engel. Voor de tweede keer. Die hem aanraakt. En ik denk dat hij stom verbaasd had moeten zijn. Dat het een wake-up call had moeten zijn. En die dan tegen hem zegt, sta op, eet. Hij moet weer eten. Want de weg zou te zwaar voor u zijn. En dan eet hij. Hij drinkt. En loopt door de kracht van dat voedsel 40 dagen en 40 nachten. Over wonderen gesproken. 40 dagen, 40 nachten. En natuurlijk zit hier ook wel een hele mooie geestelijke toepassing in. Allereerst mogen we rusten. Dat is echt de toepassing in het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Vervolgens mogen we voedsel tot ons nemen. Wat helpt is dat je dan, wanneer je in die rust bent, de Bijbel, het voedsel tot je neemt. En als het jezelf niet lukt om iets uit de Bijbel te lezen, wat je aanspreekt, tegenwoordig heb je dat geweldige medium, het internet, en je kunt prachtige preken horen van anderen die je geweldig kunnen bemoedigen. En je kunt boeken lezen die je geweldig kunnen bemoedigen, die je weer helemaal helpen om te volharden, om de moed weer te krijgen, om weer hoop te hebben. Voedsel tot je nemen, geestelijk voedsel tot je nemen. En als het niet lukt om dat zelf te doen, omdat het je allemaal niet aanspreekt, dat kan, dan gebruikt God ook anderen om tot je te spreken. En natuurlijk een kruik water, daar zit ook een mooie geestelijke toepassing in, maar het is een toepassing, hè. Die eerste is wat ik als eerste gezegd heb, slaap, voedsel en lichaamsbeweging, dat is belangrijk. Maar goed, ook een kruik water. We hebben er even aan gedacht in dat lied, dat de Heilige Geest de trooster is. In dat lied wat net werd gezongen. Hij is de trooster. De trooster die in ons woont. In Romeinen 8 staat een prachtig vers, dat de Heilige Geest pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchting. Dus als je zelf niet meer kunt bidden, dat kan, dat je die momenten hebt, dat je gewoon niet meer kunt bidden, dat je weet dat de Heilige Geest die in ons woont met onuitsprekelijke verzuchtingen pleit voor ons. En dan staat er zo mooi achter, en hij die de harten doorzoekt, dat is God, weet wat de bedoeling van de Geest is, namelijk dat hij naar de wil van God bidt voor heiligen. Dus de Heilige Geest neemt het als het ware over. Je kunt het niet meer, je bent op, en de Heilige Geest neemt het over. En bid in ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En God weet wat hij bidt. En dan merk je dat, als je dat zelf niet meer kunt, dat je langzamerhand weer lucht krijgt. Dat je weer denkt, ja, het gaat weer langzamerhand een beetje lukken. Een kruik water. Maar ja, dan loopt hij die dagen, 40 dagen, 40 nachten, lichaamsbeweging, energie opdoen. En dan komt hij dan bij de berg de Horeb. Nou, in de geschiedenis van Israël is dat een hele belangrijke berg. De berg waar God de wet gaf. De berg waar God het volk heeft ontmoet. En dan gaat hij een grot in en overnacht daar. En dan komt het woord van de Heere tot hem. Nu niet via een engel, maar de Heere spreekt rechtstreeks tegen hem. En zegt, wat doet u hier, Elia? En dat gebeurt tot tweemaal toe, ook in vers 13. Wat doet u hier? En Elia vertelt hem wat hij daar doet. Ik ben gewoon teleurgesteld, Heere God. Ik heb mijn uiterste best gedaan. Ik heb voor u geijverd, voor de Heere, de God van de legermachten. De Israëlieten hebben u verlaten, uw altaren omvergehaald, uw profeten met het zwaard gedood. Wat bedoelt u nu met die vraag, wat doet u hier? Kunt u dat dan niet begrijpen? Ik alleen ben overgebleven. Ik alleen ben overgebleven. Maar dan wil de Heer verder met hem. Hij wil hem weer echt helemaal herstellen. Waar we ook van gezongen hebben. Als ik de weg niet weet, de moed opgeef, toon mij dat Christus heel mijn weg gelopen heeft. De Heer gaat tot hem spreken. Allereerst moet hij naar buiten gaan, op de berg gaan staan voor het aangezicht van de Heer. Dat aangezicht was hij kwijtgeraakt. Dat kan gebeuren in ons leven. Notabene, de dienst van de profeet Elia begint met het volgende, hoofdstuk 17, vers 1. En Elia de Tisbiet uit de inwoners van Gilead zei tegen Achab: zo waar de Heere, de God van Israël, leeft, voor wiens aangezicht ik sta. Hoofdstuk 18, vers 15. Elia zei: zo waar de Heere, de God van de legermachten, leeft, voor wiens aangezicht ik sta. Al die tijd is hij zich bewust geweest dat hij stond voor het aangezicht van God. Dat hij Gods aanwezigheid ervoer. En nu was hij in die periode van toch wel emotionele uitputting na 3 jaar lang ingespannen te zijn, het aangezicht van God kwijt. En daarom zegt God: je moet weer terug naar waar je ooit was, voor mijn aangezicht. Ga naar buiten, ga op de berg staan voor het aangezicht van de Heer. En zie, vers 11 van hoofdstuk 19, de Heere ging voorbij en een grote en sterke wind die bergen spleet en rotsen in stukken scheurde, brak voor het aangezicht van de Heere uit. Maar de Heere was niet in de grote en sterke wind. En de Heere was ook niet in het vuur, vers 12. En ook niet in de aardbeving, dat is het voorafgaande vers, vers 11. Als we God weer willen ontmoeten, dan is dat niet op de socials, om maar even zo te zeggen. Dan is dat niet in de drukte van de dag. Dan is dat niet in het lawaai van het leven. Dan is dat niet in de hectiek van elke dag. Van de sterke en krachtige wind. Van de aardbeving. Van het vuur. Van alles wat er om ons heen gebeurt. Waar je door enorm kunt worden aangegrepen. Wat er gebeurt in deze wereld. Wat pijn doet. Wat je helemaal van slag kan maken. Waardoor je angstig kunt worden. Waardoor je de hoop kunt verliezen. Zeker als je jong bent, maar ook als je wat ouder bent. Alles wat er om ons heen gebeurt. Maar uiteindelijk moeten we weer terug naar de koelte, naar het zachte suizen van de wind. Het suizen van een zachte stilte. Moeten we terug naar een plek alleen met God. Helemaal alleen met God. En die periode dat je alleen bent met God kan de ene keer wat korter, de andere keer wat langer duren. En soms heb je nodig dat het heel lang duurt. Dat je die stilte opzoekt met God. Dat je bij hem bent. En dan moeten anderen je niet afleiden. Dan moet je ook niet laten afleiden. Maar dan moet je proberen om inderdaad in die stilte van het suizen van een zachte stilte bij God te zijn. En wat doet hij dan? Dan ontwikkelt hij zijn gezicht met een mantel. Hij realiseert zich hoe heilig God is. En tegelijkertijd ook dat God barmhartig is en goed. Hij gaat naar buiten en blijft staan in de ingang van de grot. En dan krijgt hij die geweldige ontmoeting. God openbaart zich, laat zich zien aan deze Elia. Spreekt voor de tweede keer en zegt: wat doe je hier, Elia? En hij geeft precies hetzelfde antwoord. Opnieuw vers 14, wat hij al eerder heeft gezegd. En dan zegt de Heere: ga heen, keer terug op uw weg naar de woestijn van Damascus. Dat ligt notabene helemaal in het noorden. Dus hij was eerst naar Beerseba in het zuiden gegaan, toen naar de Horeb. 40 dagen en 40 nachten, wat een afstand hebben die mensen afgelegd, hè? En het ging niet met Google Maps en met een auto. Je moest maar zien waar je terecht kwam. Wat een afstand, onvoorstelbaar. Naar Damascus moest hij gaan. Wat moet hij daar doen? Een koning zalven, die later heel veel naars heeft gedaan. Jehu zalven, maar ook een profeet in uw plaats. Geef de moed niet op. Er komt een ander voor jou in de plaats. Een Elisa. Prachtig. En dat doet hij dan. En dan zegt de Heere tenslotte in vers 18: kom nu uit je isolement. realiseer je dat er nog 7000 zijn die hun knieën niet gebogen hebben voor Baal. Allen van wie de mond hem niet gekust hebben. Er zijn mensen die na een lange periode van spanning en uiteindelijk door emotionele uitputting zich helemaal isoleren van alle anderen. Nergens meer willen komen nog zijn. Moedeloos worden, lange tijd moedeloos zijn. Alleen nog maar kunnen slapen, dat is allemaal nodig. Zich helemaal terugtrekken, zelfs hun knecht zoals Elia, gezelschap van zich afstoten. Ik wil helemaal alleen zijn. En dan in mineur, ik ben de enige. Ik ben alleen overgebleven. En dan zegt de Heer, nee, ik heb nog 7000 anderen. Dat moet een geweldige moed gegeven hebben aan Elia. Zo van, ga terug naar de kerk, zegt hij als het ware. Ga terug naar de gemeente. Je bent niet alleen. Er zijn ook anderen. Ga maar. En dat is mooi. Want we hebben elkaar nodig. En we hebben er vanochtend aan gedacht bij het welkomstwoord. We zijn broeders en zusters van elkaar. We hebben elkaar nodig. Ga terug naar de gemeente. Ga terug naar de plek waar je ooit was. Realiseer je dat je nog vele anderen hebt met wie je kunt delen, het geloof kunt delen. Ik wil niet verder gaan, want het gaat nog prachtig verder met de roeping van Elisa. Maar ik hoop dat wat we nu met elkaar kort overdacht hebben, dat het ons helpt om welke omstandigheden we ook kunnen zijn in het leven, hoe moeilijk die ook zijn, om dan toch weer te ervaren dat er een God is die genade en barmhartigheid geeft op het juiste moment. En ons weer overeind tilt, help geeft, moed geeft, zodat we kunnen doorgaan met het volgen van de Heer Jezus en het dienen van Hem.